Zwammerdam.
Goedemorgen en fijn dat u luistert naar Radio Zwammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Momo Schaap en vandaag is de gast René Boer.
Hoi.
René is onderzoeker, maar duidt zichzelf daarnaast ook nog aan als curator en organizer in de eerste plaats op het gebied van architectuur. Hij is medeoprichter van collectief Loom en is redacteur bij het invloedrijke platform Failed Architecture. Dit jaar publiceerde hij het boek Smooth City, een door hem gemunte term voor een fenomeen dat in steden over de hele wereld kan worden waargenomen en dat op den duur een bedreiging wordt voor de leefbaarheid. Naast mij zit ook mijn medepresentator Max Waterreus.
Hoi.
Hi Max. Ervoer jij je fietstocht naar de studio vandaag als gestroomlijnd?
En niet per se, maar dat kwam vooral door de marathon, denk ik. Maar ik fietste wel langs een muurschildering die deze week net bekend is gemaakt, de illegale muurschildering. En het deed me wel denken, het idee was om de straatkunst misschien weer een schop onder de kont te geven, want die gaat heel erg naar beneden. Maar dat kunstwerk is helemaal niet op straat gemaakt, maar gewoon op de straat, op de muur geplakt. Het is bij de Vijzelgracht en de Fokke-Simonstraat. Ik vond het een grappig idee dat het helemaal geen straatkunst is. Maar
zal ik daar gaan kijken?
Ja.
En jij René, hoe was jouw fietstocht?
Nat. Maar ook heel smooth. Alleen er was een heel klein beetje frictie. Er was een hele kleine omleiding bij de Gelderse Kade. Daar stond een groot bord van u moet 1 minuut omfietsen. Maar als u netjes de borden volgt, dan scheelt u dat wel 15 calorieën extra verbranding. En aan het eind van dat kleine stukje omrijden stond een groot bord. Heel goed gedaan, een extra like met een extra duim. Dus het kleinste beetje frictie werd gelijk geproductief en smooth gemaakt.
Ja, en dat is typisch. Hè? Want kun je een fietstocht door de Smooth City beschrijven? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ziet dat eruit?
Ja, maar het, ik ook, ja, je zei het al in de introductie, maar die Smooth City is in steden wereldwijd. Als ik het ga beschrijven vanaf de fiets, denk je gelijk aan Amsterdam. Maar het is ook Dubai of Cairo of Shanghai, noem maar op. Maar inderdaad, als je rond die Smooth City, als je daarin beweegt, doorheen fietst of loopt, dan zie je denk ik dat alle gebouwen in perfecte conditie zijn. Allemaal mooi opgeknapt, alles is mooi onderhouden of alles is nieuw gebouwd. De publieke ruimte is extra geld ingestopt, is helemaal mooi ingericht en geoptimaliseerd. Wordt ook onderhouden en 4 keer per dag schoongemaakt. Alle mensen zien er mooi uit, hebben zichzelf geoptimaliseerd. Allemaal self-design, de duurste kleren en presenteren zichzelf als succesvol en productief en efficiënt. En tegelijkertijd, dat is denk ik wat je als eerste ziet. Maar daaronder zit ook een laag van alles wat je niet meer kan zien. Er zijn geen gaten meer in de stad, leegstaande gebouwen. Er is niks meer dat schuurt. Er zijn geen mensen die een soort van die hele sfeer van perfectie, daar een inbreuk op maken. En alles, je ziet, alles is een soort van, er zit een soort controlelaag ook onder die je misschien in eerste instantie niet direct ziet. Je ziet misschien alleen hier en daar een camera hangen. Maar op het moment dat iets of iemand een soort uit de band springt in die Smooth City, zal je zien dat het, alle letters zo snel mogelijk netjes terug in het alfabet worden gezet. Dus dat is een beetje die sfeer van perfectie en optimalisatie. Dat is denk ik wat je ziet in de Smooth City.
Maar je kan ook denken, dat is welvaart of zo.
Ja, natuurlijk. Ja, dus dat, en dan zit je gelijk denk ik bij een paradox die in dat concept van de Smooth City zit. Ik denk, we willen allemaal een stad die een soort van schoon is en ook veilig vooral. En je laat doen wat je moet doen. Hè, die functioneert als jij van A naar B gaat. Dat je ergens naar de studio kan fietsen bijvoorbeeld zonder al te veel problemen. Dat aan de ene kant. Daar hebben we allemaal behoefte aan, denk ik. Iedereen. Maar aan de andere kant denk ik dat een soort van die overoptimalisering, die overperfectionering, dat een probleem is. En dat die paradox is, dat is eigenlijk waar het boek over gaat.
Oké. Ja. Je bent zelf Amsterdammer. Mm-hmm. Waar ben je opgegroeid?
Museumplein.
Oh ja, lekker.
Ja.
Maar dan toch, heb je dat proces zelf kunnen waarnemen in Amsterdam? Of?
Zeker, ja. Als je hier gewoon, ik denk voor iedereen die hier al meerdere jaren woont, of in mijn geval meerdere decennia, dan heeft iedereen dat proces zien gebeuren. Op heel veel verschillende manieren. Ik denk dat de laatste jaren het in een soort overdrive gaat. Maar soms denk ik als je... natuurlijk in het Parool heb je ook wel soms die mooie foto's... met een soort verschil, dat je met zo'n schuifje kan zien... een soort foto van 30 jaar geleden, hoe het er dan nu uitziet. Ja, ik denk dat je heel vaak dat een heel herkenbaar soort van omslag is... voor veel mensen. Dus dat er een soort van een totale transformatie van die stad plaatsvindt.
Ja. Dan wil ik even naar je boek, want ik heb het hier voor me. Ja. En eigenlijk, net als jij, is het laat zich moeilijk in een categorie plaatsen.
Ja.
Aan de ene kant zie ik een uitgebreid notenapparaat. Ja. Je hebt geput uit diverse bronnen. Gaat ook systematisch te werk, maar het is tegelijkertijd ook geen academische tekst. Is het misschien meer een manifest? Of waar valt het eigenlijk voor
ja,
jou?
Ja, klopt. Ja, het is geen academisch onderzoek dat peer-reviewed is. Het is veel op mijn observaties en gesprekken met anderen ook gebaseerd. Maar ik denk op een bepaalde manier, die Smooth City is ook niet zozeer iets wat ik misschien nu in wat je nu analyseert in het Amsterdam van nu. Maar het is een bepaalde manier is het een soort extremum, die Smooth City. Het is een soort horizon waar heel veel steden zich heen aan het bewegen zijn. Alles wordt steeds meer een beetje smooth, zeg maar. Dus een soort van de Smooth City in zijn meest extreme vorm. Dat is ook wat ik beschrijf en bekritiseer. En nou ja, wat je denkt als in een stad als Amsterdam ziet, dat elke ontwikkeling is iets meer in die richting en nooit in een andere richting, zeg maar. Nou ja, behalve dat kunstwerk dat jij dan beschrijft.
Maar als ik denk aan Dubai of zo, dat is nooit niet smooth geweest.
Mm-hmm, ja.
Dus gaat dat dan juist niet de andere kant op? Omdat er door de loop van de tijd, er gebeurt meer, er zijn meer verhalen. Juist als meer de stad meer karakter krijgt.
Tuurlijk, ja. En kijk, maar ik denk tegelijkertijd dat die, om de Smooth City smooth te houden, we gaan het woord nog veel dat kost enorm veel geld en investering en tijd. Ik bedoel, als je Amsterdam stopt met de kaders onderhouden en 4 keer per dag de binnenstad schoonmaken. Als je daarmee stopt, dan is het binnen 10 jaar echt, ik bedoel, is binnen 2 weken een zootje en binnen 10 jaar is het een grote ruïne, zeg maar. Dus, en dat geldt voor steden als Dubai ook. Het moet permanent, moet alles erop gericht zijn om het een soort van in die staat te houden. En nou ja, ik denk dat gebeurt in dat soort steden, lukt dat. Maar je hebt natuurlijk ook plekken waar dat famously niet meer gelukt is. En zo'n stad als Detroit bijvoorbeeld, ooit een welvarende rijke stad. En dat is natuurlijk helemaal een soort van uit elkaar, helemaal gefragmenteerd eigenlijk. Dus heb je een soort van unsmoothening. Dat proces bestaat ook. Maar ik denk dat in grote steden wereldwijd, dat zijn toch een soort van ook machtscentra in een soort van geglobaliseerde economie, waar die smooth city steeds meer aanwezig is en steeds dominanter wordt. Ja.
En we worden misschien dan ook afhankelijk van het constante onderhoud. Of het is zo'n risico misschien om.
Ja, er hoeft maar dit te gebeuren en het fragmenteert, zeg maar. Op het moment dat er als je een economische crisis hebt, dan gaat zoiets heel snel, kan zoiets heel snel achteruit gaan. Of een oorlog natuurlijk. Ja.
Dat is ook niet te herstellen. Dus zo'n Detroit.
Ja, nou, ik denk daar worden, denk ik. Ik bedoel, ik ben daar nooit geweest. Maar ik kan me voorstellen dat daar wel pogingen toe gedaan worden. En het is natuurlijk ook iets fluctuerends. Hè. Ik denk dat soort van de chaos van Amsterdam van 30, 40 jaar geleden was natuurlijk op dat moment natuurlijk ook relatief nieuw of zo. Hè. Op dat moment, het is ook goed om te beseffen dat zeg maar, in die tijd gingen we mensen in grote getalen de stad uit ook. Dus er was een soort van een poging. Of mensen verlieten de stad en daarmee verzwakte ook de economische basis van de stad. En nu zie je natuurlijk het tegenovergestelde. Dat iedereen en zijn moeder wil in Amsterdam wonen. En je zou Amsterdam wel 4 keer kunnen vullen met expats of Nederlanders die er ook graag willen wonen. En dat daar is de ruimte niet voor. Dat geeft een enorme druk. En dat is ook onderdeel van die smoothivisering. Elke vierkante centimeter wordt ingezet en kan geld opleveren omdat er zoveel mensen komen ook natuurlijk. En dat gebeurt.
Je stipt net het verleden van de stad Amsterdam aan. En daar wil ik ook nog even naartoe om nog even dat concept van die Smooth City wat verder te definiëren. Want de geplande stad of de geplande buurt is niet nieuw. We hebben in Amsterdam de Bijlmermeer gehad. Daarvoor nog Plan Zuid en ook de Grachtengordel eigenlijk.
Ja.
Wat is er dan zo wezenlijk veranderd nu dat anders is dan...
Je hebt denk ik een hele lange geschiedenis inderdaad van dat... mensen in de, aan de macht, zeg maar, die proberen een soort orde te creëren en aan te brengen. En er is een lange geschiedenis in de planologie natuurlijk, van het modernisme, maar ook een soort van de hausmanisering van Parijs.
Oh ja.
Maar er is ook een lange geschiedenis dat, ik werk ook veel in Cairo, in Egypte. En daar zijn ze nu voor de 7e keer in de wereldgeschiedenis zijn ze opnieuw begonnen met Cairo opnieuw te bouwen. Dus zijn ze een nieuwe hoofdstad aan het bouwen in de woestijn. En dat is dus de 7e keer in de geschiedenis dat ze overnieuw beginnen, zeg maar. Dus dat is natuurlijk, er is een hele lange geschiedenis van pogingen om de Smooth City te beginnen. Dan wel buiten de bestaande bebouwde kom. Of gewoon, zoals in Parijs, gewoon door die middeleeuwse wijken, gewoon van die grote boulevards aan te leggen. Daar is een hele lange geschiedenis van. Maar ik denk wat je nu ziet, is dat je, dat zijn denk ik op zichzelf staande gevallen. En bijvoorbeeld, nou ja, het idee dat zeg maar die housemanisering van Parijs, dat is denk ik, dat is in Parijs begonnen. En dat is daarna ook wel een soort van in de Franse kolonie.
Misschien moet je heel veel uitleggen wat dat is.
Ja, dat is inderdaad wel belangrijk. Ja. Nou, maar ik denk dat iedereen die een keer in Parijs geweest is, herkent die grote boulevards. Die typische Parijse boulevards, die zijn allemaal gebouwd grotendeels in een bepaalde periode in de 19e eeuw. Maar die zijn niet zomaar ontstaan. Er was gewoon een soort middeleeuws stedelijk weefsel waar gewoon ook mensen woonden. En dat is gewoon, er zijn gewoon die wegen dwars doorheen aangelegd. Dus die zijn dus allemaal gesloopt, die buurten. En daar zijn dus die grote boulevards in aangelegd. Nieuwe appartementen en winkels voor de opkomende middenklasse te bouwen. Maar tegelijkertijd om ook meer controle te houden op een soort de opstandige Parijzenaars die daar meerdere revoluties hadden ontketend in die kleine straatjes. En met die grote boulevards kon het leger daar meer zicht op houden ook. Dat is eigenlijk de housemanisering van Parijs. Maar dat, wat ik wilde zeggen, dat is denk ik op een zichzelf staand voorbeeld. En wat je nu ziet met die Smooth City is denk ik, en daarom was het denk ik ook belangrijk om dat boek te schrijven, is het eigenlijk meer een soort perfect storm. Dat je dat eigenlijk over de hele wereld, een soort van tegelijkertijd, een soort van die specifieke stedelijke conditie met die specifieke esthetiek aan het ontstaan is. En dat heeft te maken met een soort van die neoliberale globalisering van de laatste 3 decennia en de impact daarvan op hoe steden worden ingericht. Maar ook dat mensen, zoals ik zei, ook weer graag in de stad willen wonen. In tegenstelling tot een aantal decennia geleden, dat mensen ook wereldwijd de stad verlieten. En dat heeft ook te maken, denk ik, met een soort van digitalisering. Dat we een soort van allemaal en alles, de hele stad en wij zelf brengen natuurlijk ook telefoons de stad in. We navigeren ons anders in de stad, maar we richten ons hele leven ook op een andere manier door die digitalisering. En dat brengt ook een soort smooth turn met zich teweeg. En dat zijn eigenlijk, denk ik, een soort van 3 grote ontwikkelingen die op dit moment een soort van in de overdrive gaan en wereldwijd tot die smooth city leiden. En dat is denk ik anders dan het specifieke moment van een geplande stad. Ja. Hoewel dat natuurlijk ook een poging was om een soort smoothness te creëren.
Ja. Maar je zegt de brede straten van Parijs, het is makkelijk om daar controle op te houden. Mm-hmm. Maar wat is het aandeel van controle in die smooth city?
Ja, dat is denk ik best wel een belangrijk element. En dat zit hem in een soort van ook de efficiëntie van het politieapparaat, denk ik. Maar het zit hem vooral ook, denk ik, in een soort van surveillance die natuurlijk steeds meer in de overhand neemt. In alle sensoren die in de stad zitten, maar ook alle camera's. Maar ook bijvoorbeeld dat mensen hun deurbel zetten tegenwoordig ook steeds vaker een camera in. En dan nu was er zo'n oproep van de Nederlandse politie dat je deurbel kan linken aan het politiesysteem, zeg maar. Dus eigenlijk dat alles één grote CCTV is. En het feit dat we allemaal de hele dag met camera's rondlopen. Als er ook maar iets gebeurt in de stad wat buiten de norm valt van wat er normaal gebeurt, dan pakken mensen hun camera's en beginnen te filmen. En staat het online voor altijd, zeg maar. Dus een soort van, langzaam gaan we naar een soort van, dat heet een panopticon. Dus dat eigenlijk alles, dat iedereen het gevoel heeft dat alles potentieel altijd eigenlijk al gezien wordt en gefilmd wordt. En dan hebben we natuurlijk ook nog door die digitalisering een soort van de eeuwige opslagcapaciteit. Dus een soort van dat het voor altijd alles gefilmd wordt en beschikbaar blijft. Dat is natuurlijk eigenlijk een waanzinnig idee. En dat heeft van hele grote invloed, denk ik, op hoe mensen in de stad bewegen en hoe ze zich uiten.
Maar is dat element van controle dan ook waarin smooth vacation verschilt van gentrificatie?
Ja, dat is een belangrijk element. Dus ik denk dat gentrificatie is een term die veel gebruikt wordt. Maar ik denk in de kern gaat gentrificatie over het verdrijven van mensen met minder geld door mensen met meer geld. En dan in Amerika is dat vrij intens en heftig. Mensen hebben een huurcontract voor een jaar, dat loopt af. En dan de eigenaar zegt, oh, ik kan meer geld vragen. Hup, jullie eruit. Ik zorg dat de mensen met meer geld komen. En die gaan nu mijn woning huren. En daarmee heb je dus een heel direct proces van dat rijkere mensen heel snel een buurt kunnen overnemen als een buurt populair wordt. Nou, in Nederland heb je veel meer regulering daarvan. Dus je hebt gewoon huurbescherming. Dus mensen kunnen niet zomaar eruit gegooid worden of opeens een soort van huur verdriedubbeld worden, zeg maar. Maar dat gebeurt hier op heel andere manieren. En het is een langzamer proces, maar het gebeurt hier ook absoluut, die gentrificatie. Maar die smoothificering of smoothificatie, die vergladding van die stad, is denk ik voor mij een breder onderwerp. Dus ik vind het heel belangrijk om die gentrificatie, om die term echt specifiek te gebruiken voor die demografische verandering. Het is eigenlijk een soort ook echt als een wetenschappelijke tool om dat te kunnen analyseren. En een soort van die grotere verandering in de stad, die eigenlijk voor mij veel meer een soort grote culturele, esthetische, technologische, nou ja, soort binnenste buitenkering van de stad. Daar zocht ik eigenlijk een nieuwe term voor. En daar is eigenlijk dus die smooth city, de gladde stad, van door ontstaan.
En wat is dan het gevaar? Om even misschien een naïeve vraag te stellen. Maar hoezo is dat mijn probleem? En waar kan het naartoe gaan dan volgens jou?
Ja, en nou, zoals ik al zei, denk dat we allemaal op een bepaalde manier behoefte hebben aan een stad die functioneert en die veilig is. En die er een beetje gezellig uitziet, zeg maar. Daar zit denk ik niet de kern van het probleem. Maar ik denk wat die smooth city doet, is dat het eigenlijk de complexiteit van de stad en de stedelijke omgeving eigenlijk een soort samendrukt in een soort één glad oppervlak. Waar helemaal geen verschil meer is, waar geen diepte meer in zit. Niet de diepte van verschil of de diepte van dat dingen zich kunnen ontwikkelen van het een naar het ander. Alles is een soort van platgedrukt tot één laag, één glad oppervlak, waarin eigenlijk die ook een paar meer heel statisch is. En waar mensen eigenlijk alleen maar zichzelf in gereflecteerd kunnen zien, in plaats van zelf een soort onderdeel van kunnen worden. En in die zin is die smooth city anti-stedelijk. Dus het is eigenlijk een soort omslag waarin de stedelijkheid uit steden verdwijnt. En nou, ik denk dat stedelijkheid op verschillende redenen heel belangrijk is. Onderdeel ook van stedelijke democratie, maar ook democratie in het algemeen. Dat je een soort publieke ruimte hebt waar mensen zich onderdeel van kunnen maken, maar ook het samen met anderen een soort van kunnen vormgeven en er vorm aan kunnen geven. En dat is natuurlijk het ideaal van de Griekse polis of zo. Ik bedoel, dat is natuurlijk een heel. Dat moet je natuurlijk niet als een soort ideaal nemen, maar een soort van het idee dat mensen dat soort van samen daar een soort onderdeel van kunnen zijn. Dat is denk ik heel, heel cruciaal. En dat verdwijnt met de smooth city. En nou goed, er zijn nog meerdere andere problemen te noemen aan de smooth city. Maar
een voorbeeld.
Bijvoorbeeld een voorbeeld is denk ik ook dat het. Dus die smooth city brengt een soort van hyperoptimalisatie, een soort hyperefficiëntieslag teweeg, die denk ik ook haak staat op wie wij als mensen zijn. We zijn niet een soort robots die uiteindelijk zo efficiënt en functioneel mogelijk willen leven. We hebben ook behoefte aan spontaniteit of een soort subversiviteit of het verkennen van onze eigen grenzen samen met anderen misschien. Momenten van transgressie. Of we hebben ook al misschien een soort donkere kant in plaats van alleen maar een soort van hypergeoptimaliseerde kant. En dat, om maar even iets anders te noemen. En dat, zeg maar, die ruimte verdwijnt. Dus de stad wordt eigenlijk alleen maar een soort van die gladde, gelikte spiegel. Die niet meer, die ver afstaat van wie wij ook als mensen zijn. Zeg maar.
Ja. Terwijl dat misschien helemaal niet zo overkomt. Misschien is het aan op de oppervlakken valt het misschien nog wel heel erg mee hoeveel er gesmoed is. Terwijl, omdat we denken dat we heel veel keuzes zelf maken, maar die al lang voor ons gemaakt zijn alleen. Is dat zo?
Ja, dat ook, denk ik. Ja. Het zit natuurlijk ook onder de oppervlakte op een paar meer. Ik denk ook alles dat veel vormen van subversiviteit in de stad, die worden ook door het controlemechanisme van de smooth city een soort van weggepoetst. Dus mensen hun pogingen om een soort andere draai te geven aan die stad, of aan een soort van meer hun eigen emoties en verlangens ook onderdeel te maken van de stad, worden al zo snel mogelijk weggepoetst. Ik woonde bijvoorbeeld in een woongroep op de Kinkerstraat vrij lang. En daar plakten mensen allemaal politieke, van die gepolitiseerde stickers op de deur. Zeg maar. Kan je daar zo lekker je mening mee uiten. Maar op een ochtend kwam de gemeente die allemaal een soort van eraf poetsen. Want het was een soort van no tolerance voor stickers en graffiti in de Kinkerstraat vanaf nu. En een soort van heel basic vorm. Ik bedoel, het is echt een miniem voorbeeld op een bepaalde manier. Maar in essentie laat het wel goed zien, denk ik, dat iemand voegt zijn politieke ideeën toe aan de stad. En dat wordt dan een soort van glad gemaakt. Met het idee dat een soort van mooier is zonder politieke statements, zeg maar. Denk als voorbeeld hoe een soort van. En als je nu daar langs loopt, dan weet je nooit dat die stickers daar gezeten hebben. Zeg maar. Dus dan mensen hun ideeën en verlangens zijn al weggepoetst. En brengen jou ook niet op het idee van hey, ik ben het er niet mee eens, ik doe een andere sticker of ik doe weer iets er tegen of ernaast of ik ga mijn eigen ding toevoegen. Dus die hele stad is dan een soort van glad en opgeknapt en schoon. Dat biedt ook minder ruimte om een soort van je eigen interventies te doen. En dat is ook wel, je hebt een heel mooie theorie, de broken window theory. Dat is een soort van uit New York in de jaren 90 van als één raam gebroken is, dan zal je zien in een buurt zijn daarna alle ramen gebroken. Dus we moeten heel snel, als op het moment dat er iets mis is, moeten we het gelijk soort van dat eerste raam repareren, zodat niet andere ramen ook in disrepair vallen. Ja, een beetje als voorbeeld van hoe dat werkt, zeg maar. Dus ook weerhoudt mensen ervan ook, als alles gewoon opgeknapt is, om ook zelf iets te gaan in eigen interventie te doen in de stad.
Ja, en dat heeft er volgens mij ook nog een brute politierepressie tot stand gebracht, die broken window theory.
Ja, absoluut. Ja, nou ja, en dat is denk ik een ander element aan de Smooth City, is dat het lijkt heel gezellig en veilig en schoon, maar ik denk een soort van het daadwerkelijk smooth houden is uiteindelijk berust dat op een, nou, ik denk best wel een gewelddadig systeem. Dus een bepaalde manier door de gentrification, mensen die opgroeien in de stad, maar die daar, en dat gebeurt nu echt in Amsterdam op grote schaal, denk ik. Dus mensen die, een hele generatie die hier is opgegroeid, die kan niet in de stad blijven wonen, dus die gaan vertrekken. Nou, ik zie dat wel echt als een vorm van geweld. Maar ook, nou, als een groep jonge Amsterdammers zeggen van, hey, er staat een einde van haar Oudgaar Hotel leeg bij het Leidseplein. En dit is onze laatste kans om hier een soort van cultureel, nou ja, onze eigen culturele draai eraan te geven. We gaan hier naar binnen en we gaan gewoon aan de slag. Dat er uiteindelijk, staan er gewoon 10 ME-busjes klaar om daar een eind aan te maken, zeg maar. Dat is denk ik op een bepaalde manier ook de onderligger van de Smooth City. Op het moment dat het niet iemand die uiteindelijk echt daadwerkelijk die smoothness betwist, die krijgt gewoon te maken met de lange arm van de staat uiteindelijk.
Maar zijn vrijplaatsen wel een compromis dat je kan maken met de Smooth City? Of is het geen langdurige oplossing of geen houdbare oplossing?
Nee, ja, ik denk ook dat de Smooth City heeft ook veel vrijplaatsen geïncorporeerd, zeg maar. Het waren ooit een soort van totaal ongereguleerde kraakpanden. En toen kwam de gemeente ook met subsidies om broedplaatsen te maken. En je hebt natuurlijk ook gewoon allerlei, nou ja, soort commerciële initiatieven die helemaal die esthetiek kopiëren, zeg maar, van pallets en een soort van die sfeer, zeg maar. Het wordt op heel veel manieren ook gecommercialiseerd. Of hoe, zeg maar, een stad als Berlijn, waar een soort van die unsmoothness of die porositeit, zoals ik dat liever noem. Daar is Berlijn natuurlijk heel beroemd om een bepaalde manier. Nou ja, daar is een hele industrie omheen die daarvan profiteert natuurlijk. Van dat mensen dat willen zien en dat mensen daarop afkomen, zeg maar. Dus er zit, de Smooth City is een bepaalde manier ook, nou ja, een soort van alleseter die alles een soort van in dat soort van die uitdijende olievlek van smoothness brengt.
Je hebt het over porositeit. Is dat het tegenovergestelde van smoothness? Of wat
ja,
is dat?
Nou ja, dat is al, daar heb ik wel lang over nagedacht. In de zin van dat je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je het smooth als het soort van het hyper opgeknapte, het hyper schoongemaakte, het pastelkleurig, alles beige. En wat is dan het tegenovergestelde, is eigenlijk dat alles kapot en onveilig en smerig en verruineerd is, zeg maar. Maar ik denk als je dan hebt van, ja, wat willen we nou? Ik ga je niet roepen dat we het tegenovergestelde van smoothness willen. In de zin van, ja, ik ga niet, ik ben geen voorstander van een onveilige stad waarin mensen voor hun leven moeten vrezen. Natuurlijk, dat is niet. Dus ik was heel erg op zoek naar een soort van, wat willen we dan wel? En misschien moeten we buiten een soort van dat spectrum. En dan toen kwam ik op dat idee van die porositeit, waar trouwens ook veel andere auteurs over geschreven hebben, over dat idee. Dat al 100 jaar geleden had Walter Benjamin het daar al over. Die schreef over Napels als een poreuze stad. En het idee van een stad als een spons bijvoorbeeld. Een poreus materiaal waar dingen in en uit kunnen. En de dingen die erin stromen, die veranderen ook de kwaliteit van het materiaal. Maar het is een soort van vrije open ruimte waar je een soort van, nou ja, mede het grotere geheel kan vormgeven, zeg maar.
Ja.
Klinkt heel idealistisch.
Ja. Ja. Is de Smooth City, is die fundamenteel antidemocratisch? Ik heb je dat woord wel horen gebruiken in een ander interview.
Ja.
Ja, is dat zo?
Ja, ik denk het wel. Nee, in de zin van als een soort van in dat Smooth City van die extremum, de extreme Smooth City waar ik het over had. Als in die zin dat daar, als alles een soort van geperfectioneerd is, er geen alles een soort van geoptimaliseerd, dat er geen enkele mogelijkheid is voor niemand om daadwerkelijk ook een soort iets te veranderen aan de stad. Zonder dat je, je kan geen politieke poster plakken, want die wordt weggehaald. Dus je kan alleen maar een billboard huren. Je kan niet zomaar jezelf toegang verschaffen tot een ruimte om, I don't know, je eigen kerkgenootschap of een nieuw winkeltje te beginnen. Want het is allemaal extreem duur. Ik denk dat alles uiteindelijk een soort van, elk element van de stad, als dat gewoon een soort van een commoditeit is. Er moet veel geld voor betaald worden. En dus al die mensen geen enkele ruimte. Dus niemand heeft eigenlijk de ruimte om daadwerkelijk mede de stad vorm te geven. Maar ook om dat niemand ook onderdeel kan worden van met name ook bijvoorbeeld het grotere centrum van de stad. Dus als je opgroeit in een buitenwijk en je kan het nooit van je leven betalen om onderdeel te worden van het centrum van de stad. Je kan daar niks consumeren, je kan nooit een huis huren. Dus op een bepaalde manier dat mensen structureel worden uitgesloten van het onderdeel worden van die grotere stad. Of dat zelf samen vormgeven, wat echt heel belangrijk is voor een stedelijke democratie. Denk ik dat je te maken hebt met een democratisch probleem eigenlijk. En daarom is dat een van de redenen waarom de Smooth City denk ik echt een groot probleem is. En dat gaat dus veel verder dan eens in de 4 jaar stemmen. Ik denk ook voor veel mensen, de jongeren die nu opgroeien in Amsterdam, die mogen helemaal niet stemmen. Maar kunnen geen invloed uitoefenen op het feit of ze hier straks kunnen blijven of niet. En dan heb je dus denk ik te maken met een... in die zin is de Smooth City antidemocratisch, denk ik.
Je had het net over de stad Berlijn. Heb je ook veel gereisd? Heb je dit fenomeen op heel veel plekken waargenomen?
Ja, ik was van plan om het ook soort van te gaan bekijken in Dubai, in Singapore. Dat zijn natuurlijk een soort van de paradigmatische Smooth Cities. Maar daar kwam en corona en vliegschaamte tussen. Dus het is meer gebaseerd op andere op plekken dichter bij huis waar je dat ook, waar ook dat ook te vinden is. En ja, absoluut. Dus ik denk in de zin dat het een fenomeen is dat in steden wereldwijd te vinden is. Op heel veel verschillende manieren. Zoals ik zei, ik werk veel in Cairo in Egypte. En daar ziet de Smooth City heel anders uit dan in Amsterdam. In Amsterdam is het een soort uitdijende olievlek. Maar in Cairo is het meer een soort van eilandenrijk van gated communities, shopping malls en geërcode auto's die daartussen rijden, zeg maar. Het is echt een heel ander soort fysieke verschijning. En daartussen heb je meer een soort van de oude stad die langzaam onder je handen verkruimelt. Die een paar meer veel meer unsmooth is. Maar de Smooth City heeft daar een soort heel ander soort verschijningsvorm.
Wat zijn dan de grote verschillen bijvoorbeeld met een stad met een heel historisch centrum, of heel historisch, zoals Amsterdam, ten opzichte van een stad die dat in feite uit niets is opgebouwd, zoals een Dubai.
Ja, kijk, Dubai is natuurlijk ook gelijk als smooth gebouwd op een bepaalde manier. Hè?
Ja.
En de grachten denk ik daar oorspronkelijk ook.
Ja,
maar hebben natuurlijk door de jaren heen een soort enorm gelaagdheid en complexiteit in zich gekregen. Maar wat je natuurlijk ook bijvoorbeeld dan op de grachten ziet, of sowieso in het centrum van Amsterdam, dat er dan een dat proces van smoothificering heeft langzaam een soort ook dat alles tot die ene laag gedrukt. Hè. Zodat toeristen denken ook vaak dat een soort van de grachten op één moment ontstaan zijn, een soort één historisch artefact zijn. Maar ik bedoel, tot in de jaren 80 werden er nog faculteiten van de universiteit aan de grachten gebouwd. Zo van, dat is ook belangrijk. We slopen de dingen voor en we zetten hier een nieuwe faculteit neer. In de stijl van een architectuur die op dat moment belangrijk gevonden werd. Dus een soort van totaal los van een soort van die historiserende grachtenpandjes. En het is pas, dat is pas iets van de laatste jaren dat alles eruit moest zien als een soort van perfecte grachtengordel, zeg maar. En dat ga je nu natuurlijk ook zien, dat ze die auto's daar gaan weghalen. Dat is natuurlijk ook, ik bedoel nog los even wat je daar qua ecologie van vindt, maar dat is natuurlijk weer een onderdeel om het soort van verder terug te brengen naar een soort van ideaalbeeld van een soort prachtige grachten. Waar, als je een bouwvakker bent of je hebt een band en je wil je muziekinstrumenten inladen, dat kan niet op de grachten, zeg maar. Dus een soort van die actualiteit van die van wat dat stuk stad ook is, verdwijnt daarmee helemaal. Het wordt een soort van een soort spiegel uit het verleden eigenlijk.
Durf je bijna niet te vragen wat je van de VVAB vindt?
Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Onze vrienden van de binnenstad, hè?
Bedoel
je? Ja. Laat ik het als ik... Ik ben een goede bui vandaag. Ik denk dat er is natuurlijk ook... mensen hebben ook echt gevochten om Amsterdam te behouden. Maar natuurlijk echt veel plannen om het helemaal met de grond gelijk te maken. Weet je, snelwegen tot aan het Centraal Station, de hele Jordaan te slopen. Ik bedoel, er is wel een generatie mensen geweest die zich hebben ingezet om delen van het historische Amsterdam te bewaren. Dat is gelukt. En daar kunnen we ze ook wel dankbaar voor zijn, denk ik. Die historische laag behouden kan ook juist een onderdeel zijn van die complexiteit. In tegenstelling tot de Smooth City, dat je juist soort van die complexiteit ruimte wil geven. En daar kan een mooie, complexe historische laag kan daar onderdeel van zijn. Maar ik denk dat we in Amsterdam nu gezien hebben dat een soort van die hele historische binnenstad en daarbuiten wordt alles is tot in de puntjes opgeknapt, alles is bewaard en gerenoveerd, alles is een monument, je mag nergens meer aankomen. ja, dat schiet denk ik op dit moment te ver door. Dus misschien hebben we weer de vijanden van de Amsterdamse binnenstad nodig. Een nieuwe club nog op te richten.
Ah. Ja. Dus in feite zeg je eigenlijk, het lijkt alsof we door de snelweg te ontwijken, juist dat ook die smoothness ontwijken, maar eigenlijk is het bewaren van de Amsterdamse historie ook een smoothness op zich, maar wel een andere soort smoothness dan het creëren van allemaal grachten, of het creëren van allemaal snelwegen door de Amsterdamse binnengracht.
Ja, en dat is dus denk ik ook dat die smoothness heeft niet denk ik één vorm. Zeg maar de drang naar perfectie en optimalisering, die kan in allerlei verschillende uitingsvormen ontstaan. En op dit moment zie je dat er een soort populariteit is van een soort gezellig, historisch, rustig soort omgeving als een soort ultieme perfectie. Waar je een soort van doorheen kan lopen en een mooie boutiquewinkel kan binnenlopen en koffie kan drinken, een mooie concept, koffie gebeuren, zeg maar. Dat is nu een soort ultieme droom van smoothness. Maar je had natuurlijk een soort van het modernisme van grote flats in het groen met snelwegen tussen. Was vroeger een soort perfectie of een soort ideaalbeeld van de ultieme perfectie, zeg maar. Dus ja, en deze vorm van smoothness is er ook niet voor altijd, denk ik. Ik denk dat je misschien over 30 jaar hebben we misschien weer andere ideeën over wat de ultieme smoothness is. Zeg maar.
Ja. Dus ja. Een stad die ik bepaald minder smooth vind dan Amsterdam, zo ervaar, is Brussel.
Mm-hmm.
We gaan nu luisteren naar de bijdrage van een nieuwe columnist bij ons, Piet Ruig. In dit geval misschien wel columnist annex correspondent, want hij stuurt een bericht vanuit Brussel.
Goedendag luisteraars. Mijn naam is Piet Ruig en ik ga het hebben over stedelijke dysfunctie en alcoholisme. Ik woon in Brussel, wat een belachelijke stad is. De Byzantijnse politieke structuur vertoont zoveel scheuren dat het hier bij vlagen volstrekt onbestuurbaar is geworden. Die scheuren zijn wel dubbel, want enerzijds zijn ze erg onprettig, anderzijds bieden ze ook mogelijkheden. Het lokale waternet gaat bijvoorbeeld bijna failliet, om geen andere reden dan dat ze het bureaucratisch niet meer voor elkaar krijgen om rekeningen te versturen. De afgelopen twee jaar heb ik dus geen enkele cent aan water betaald. Tegelijkertijd is dat water zo ondrinkbaar dat je het alleen met een fikse kater nog wegkrijgt. Als je zo'n droge mond hebt dat je zelfs het kanaal zelf nog zou drinken. Veel verschil is er in elk geval niet qua smaak. Het is dan ook niet verrassend dat Brussel een stad vol alcoholisten is, waar men zonder blikken of blozen voor tienen een pintje drinkt op het terras. Ik heb de theorie dat dit dus samenhangt met dat vieze water. Je kan natuurlijk niet de hele dag ladderzat zijn, dus moet je zo vroeg mogelijk beginnen. Zo kan je uitdroging uitgekinkt managen, zodat je de volgende ochtend precies genoeg dorst hebt om het water weg te krijgen. Maar deze drinkerstad heeft sinds kort een nieuw monument aan de eigen alcoholcultuur. Nederland blijft het gidsland, dus heeft men hier besloten om een eigen versie van de Heineken Experience op te tuigen. De Belgian Beer World. Eigenlijk wilde ik voor deze column er even langs, maar mijn maten lieten me zitten en ik kreeg mezelf niet zo ver om alleen €17 neer te tellen voor de meest triestige bierbeleving die ik me voor kan stellen. Dus nu lees ik dit maar thuis voor. Maar ook in deze beer world ontmoeten stedelijke ontwikkelingen en alcoholcultuur elkaar. De beer world is gevestigd in de Oude Beurs, een monument van twijfelachtige stadsvernieuwing. Een neoclassiek gedrocht, het stuk van de housemanisering van Brussel eind 19e eeuw. Daarvoor had Brussel een middeleeuws centrum met een bijpassende smerige rivier, de Zenne. De Zenne werd toen onhygiënisch bevonden en aan het zicht onttrokken, net als de oude stadsbewoners die collectief onteigend werden. Ze werden vervangen door kitscherige barokke tempels als de Beurs. Nadat de beurs door jarenlange leegstand vervallen was tot een smaakvolle ruïne die vooral dienst deed als ontmoetingsplaats voor dieners, is deze voormalige tempel van kapitalisme nu verworden tot tempel voor smakeloos massatoerisme. In die zin is er zeker sprake van enige continuïteit. Maar in de straat er tegenover zit nog altijd een mooi café, waar je voor het bedrag van je waterrekening zeker een goede avond kan drinken.
Yes. Ik moet denken aan een keer dat ik in Brussel was en daar in de bus zat en zag dat op het schermpje met de aankomende halte dat er twee keer dezelfde naam stond onder elkaar. Dat dacht ik van wel heel wonderlijk. En toen ik dacht, het zal wel een fout zijn, dus ik keek op Google, maar daar stond het ook. En toen vroeg ik er later die avond een Vlaamse kennis over en die zei toen heel vast bij, ja, maar het is toch dezelfde straat? Dat vond ik zo leuk, typisch. Maar lieve luisteraars, u luistert naar Radio Swammerdam, uw wekelijks uurtje wetenschap op Radio Salto. We spreken vandaag met René Boer, die vertelt over zijn boek Smooth City. René, kom jij wel eens in Brussel?
Zeker, ja. Met veel plezier ook. Ja. Ja. Als niet zo smooth tegenhanger.
Ja. We hebben nu een hele tijd gesproken eigenlijk over wat nou die smoothness precies is. Eigenlijk over de aard van het probleem. Maar misschien kunnen we dan nu in de tweede helft van dit programma gaan kijken naar wat we dan eigenlijk in vredesnaam nog kunnen doen. Hoe kan het beter? Moeten we ruiten gaan ingooien? Ja? Je knikt?
Ja, je moet ergens beginnen. Toch?
Ja.
Wat kunnen we daaraan doen? Nou ja, misschien leuk om nog even terug te komen op Brussel. Wat denk ik op een paar manieren heel interessant is, dat is... de columnist had het over scheuren in de stad. Dat vind ik wel een mooi idee. En ik denk ook dat je problemen in de stad, alcoholisme of water dat niet van kwaliteit is, om maar wat te noemen. Dat moet je denk ik op geen enkele manier romantiseren als soort van heel positief. Maar het gevoel dat je in zo'n stad, dat daar scheuren in zitten en momenten, kansen om zelf iets toe te voegen. En niet alleen te consumeren, maar ook op andere manier te zijn in zo'n stad. Dat is denk ik heel waardevol. En in die zin heb je ook het gevoel dat er in Brussel veel meer kan gebeuren. En gebeurt er ook veel meer. En daarmee denk ik een heel interessante stad ook zo dicht bij Amsterdam.
Ja, maar het draait er dus om een soort... Kom het toch terug bij vrijplaatsen om een soort open ruimtes te creëren. Is dat nog mogelijk in een stad als Amsterdam?
Ja, dat is denk ik zeker niet mogelijk. Dat zag je denk ik aan Hotel Mokum. Dat is voor mijn gevoel echt de laatste keer dat dat op een soort zekere schaal gebeurd heeft.
Dat zet kraakband bij het Leidseplein dat ontruimd is vorig jaar.
Ja, exact. Ja. Je ziet ook dat zelfs onder een links stadsbestuur zijn ook de laatste vrijplaatsen de nek omgedraaid. Weet je, zoals ADM bijvoorbeeld, wat echt een enorm belangrijke plek was in de stad. En de hoop was dat onder een links stadsbestuur daar wel een soort inzet voor zou zijn. Dat is ontruimd en dat is nu een werf voor luxe jachten geworden. Ja. Dus dat wordt daar nu gerealiseerd. Dan zie je nog dat ADM kan dan nog naar een soort veldje bij een oude rioolzuivering in Noord voor 2,5 jaar. En het wordt dan 4 jaar, maar soort van, dat is echt letterlijk een rafelrand aan de marge, aan de rand van de stad. Totdat het zelfs ook daar niet meer mogelijk is. Totdat ook een golfbaan wordt of een nieuwe woonwijk. In die zin ben ik redelijk pessimistisch dat er inderdaad weinig vrijplaatsen in Amsterdam zijn. Maar het is denk ik ook niet de enige manier om aan een soort van die poreuze stad te gaan werken. Of voorbij de smoothness te komen.
Ja, maar wat dan wel bijvoorbeeld?
Nou, ik denk bijvoorbeeld, wat ik heel interessant vind, dat je nu ook een nieuwe generatie hebt die druk bezig zijn met die wooncoöperaties in de stad. En dat is iets anders dan een wooncorporatie. Corporatie in die grote instellingen die sociale huurwoningen verhuren. Of niet alleen gewoon huurwoningen in het algemeen. Die wooncoöperaties, dat is eigenlijk iets nieuws. Of het bestaat al heel lang, maar in Amsterdam is het nu iets relatief nieuws. Waarin een groep mensen een stuk grond pacht van de gemeente. Er een gebouw op zet waar de vereniging die zij hebben opgericht is daar dan eigenaar van. Dus zij niet persoonlijk, maar die vereniging. En zij huren weer van hun eigen vereniging. Dus daarmee... Ze hebben dus geen persoonlijk eigendom. Ze hebben niet een eigen hypotheek. Maar ze hebben gewoon een huurwoning die ze zelf eigenlijk gerealiseerd hebben. En dat zijn betaalbare, zelfgemaakte, zelf ontworpen... met hulp van architecten zelf ontworpen woningen. En dat is... dus ontstaat daar een klein stukje betaalbaarheid... maar ook een soort eigen droom die mensen hebben toegevoegd aan de stad. En de realiteit laat zien dat... De praktijk laat zien dat de realiteit iets cynischer is. In de zin, de gemeente schrijft ontzettend veel voor. Het moet precies zo groot en zo breed. En het moet ongeveer zo en zo. En het moet aan deze eisen voldoen. Dus het is niet helemaal dat je daar een soort van je eigen droomkasteel kan bouwen op je eigen manier. Er ontstaat nog steeds best wel een soort regulier gebouw op een bepaalde manier. Maar toch dat een groep mensen met elkaar samen iets kan toevoegen aan de stad. Wat betaalbaar is. Waar ook een soort publieke ruimte in zit. Nou, dat is denk ik een heel hoopvol soort klein voorbeeld van hoe dat misschien op grotere schaal in de stad ook zou kunnen. Dus er zijn heel veel verschillende vormen, denk ik, te bedenken. Ook dat je, wat denk ik ook interessant is, dat toch ook, daar heeft de gemeente denk ik een goede rol in gespeeld. Bijvoorbeeld in het Ballengebied, hier vlakbij. Dat de gemeente ervoor gezorgd heeft dat een soort oude Amerikaanse sportsbar gewoon puur op toeristen gericht is. Dat een nieuwe generatie clubeigenaar in de stad daar een soort nieuwe club, cultuurspace, kunstspace kon maken. Dat bijvoorbeeld Kanaal 40 in de Warmoestraat. Om maar even een voorbeeld te noemen. Dat heeft op een bepaalde manier een soort van die hele club ook weer een soort smoothness in zich. Met alle dure cocktails die ze verkopen. Maar toch dat je een soort van nieuwe generatie, een soort nachtondernemers, een soort toch weer een plek hebben in de stad om hun eigen draai aan te geven. Die een soort van een hedendaagse toevoeging geeft aan de stad. Dat is voor mij een soort nieuwe vorm van porositeit ook. Dus om maar een voorbeeld te noemen. Ja.
En heeft het formuleren van dat concept van de Smooth City en het publiceren van dit boek, heeft dat wel iets teweeg gebracht?
Ja, best wel. Nou, sowieso heeft het breed gecirculeerd, ook internationaal. Dus ik hoop ook dat een nieuwe generatie denkers en architecten en critici dit ook omarmen, denk ik, dat concept. En ook duidelijk proberen te gaan scheiden van gentrification. Dat zijn denk ik allebei belangrijke onderwerpen. Gentrification is een strijd op zich. En ik denk dat die smoothificering, die gentrification is heel duidelijk. Dat is gewoon een sociaal-economische segregatie. Dat is gewoon echt een probleem op zich. En die smoothificering, dat is wat ongrijpbaarder. En dat heeft ook met die paradox te maken. Dat we natuurlijk allemaal willen dat het veilig en schoon genoeg is. Maar dat aan de andere kant dat we ook iets kwijtraken met die smoothificering. Dus ik hoop dat een nieuwe generatie dat omarmt en daar over nadenkt. En dat ook verwerkt in hun eigen politiek die ze richten op de stad. En dat gebeurt volgens mij. Maar wat interessant is dat het ook, toen het Parool erover schreef, kreeg ik gelijk een lading boze gemeenteambtenaren over me heen. Die zeiden van ja, maar we hebben toch zo ons best gedaan. Want het Parool interview ging over de Kinkerstraat onder andere. Van, nou, dat is toch mooi geworden. Het ziet er toch knap uit. En de buurt wilde het ook zo. En dat is dus niet het punt of jullie je best gedaan hebben of niet. Dat geloof ik zo. En het ziet er inderdaad echt wel prima uit of zo. Maar ik denk dat het gewoon weer een stap is richting een soort van de smooth city extremum, waar het een soort van langzaam heen beweegt. Hmm. Maar ik hoor dat het circuleert op de Stopera ook. Dus ik heb de burgemeester ook een exemplaar cadeau gedaan, wie weet.
Maar als we plansgewijs en die porositeit van de stad gaan uitrollen, hoe smooth is dat dan nog?
Nou ja, precies. Hè. Dat is denk ik ook dat is ook weer een paradox op een bepaalde manier. Kan je porositeit, kan je dat plannen en ontwerpen? Hè? Ik bedoel, planologie of architectuur gaat in eerste instantie over het aanbrengen van orde aan iets. En de vraag in respons op de Smooth City is van, kunnen we ook disorde aanbrengen? En dat wordt nog wel een uitdaging, denk ik, zeker voor planologen, maar ook voor architecten. Er zijn wel interessante voorbeelden, denk ik, om maar even iets te noemen. Je hebt een beroemde Chileense architect, Aravena. En die was gevraagd om sociale huurwoningen te bouwen. En ze zei van, ja, ik wil niet een soort dozen neerzetten waar mensen dan ingaan en dan een soort van alleen maar daar kunnen zijn. Ik wil eigenlijk dat mensen ook zelf vorm kunnen geven aan die buurt. Maar ik wil niet dat het een soort favela wordt. Dus wat hij deed is, hij maakte een soort betonnen structuur waar wel een badkamer en een keuken in zat. En één soort kamer. En als mensen dan, het was dan ook heel goedkoop om te bouwen. En als mensen dan weer wat geld verdiend hadden, konden ze het verder uitbouwen. Dan konden mensen zelf een woonkamer erop zetten of nog een slaapkamer. Dus er ontstonden een soort van prachtige zelfgebouwde, zelfontwikkelde huizen. Maar wel op een soort kern die wel een soort van basisfunctionaliteit en orde gaf. Ik denk dat is een heel mooi voorbeeld over, het vaak aangehaald voorbeeld, maar ik denk dat het wel laat zien hoe je een soort van ook een mix kan ontwerpen tussen een soort van basisveiligheid en kwaliteit en toch ook een soort vorm van openheid, eigenheid, spontaniteit, het ongecontroleerde, het verbeeldende, dat daar toch ook ruimte voor kan zijn. En het is moeilijk denk ik om dat specifieke voorbeeld naar Amsterdam te vertalen, maar dat is denk ik een denkoefening die architecten nog moeten gaan doen. Ja.
En buiten het publiek in de brede zin te overtuigen, heb je ook op meer manieren volgens mij geprobeerd om je invloed te doen gelden. Ook door rechtstreeks met architecten te gaan praten, toch? Of niet?
Ja, zeker. Ja. En ook wel allerlei workshops gedaan met architecten of met architectuurstudenten ook. Dat is wel mooi. We hebben 2 jaar geleden ook wel een interessante workshop gedaan waar ook een aantal architecten bij betrokken waren. En wat ik een heel mooi antwoord daar vond van Amsterdam is helemaal klaar. Het is helemaal smooth. Alles is tot in de puntje, even die kaders en dan is alles helemaal gefixt, zeg maar. Dat is een beetje ook wel de sfeer die een groot gedeelte van Amsterdam hebt op dit moment. Maar wat ik een heel mooi idee vond, die zei van, we moeten gewoon nieuwe publieke ruimte gaan creëren op het water. Dus je hebt gewoon best wel veel water, ongebruikt water ook in Amsterdam. Het is vaak ook veel decoratief. Je kan mooi naar de grachten kijken of naar over het IJ uitkijken. Maar misschien kan je wel allemaal soort van platforms op dat water leggen waar je nog een soort van ongereguleerde openbare ruimte creëert. Het was heel snel bedacht in een soort opwelling door die architect, Jeffrey Bolhuis heet hij. Maar ik vond dat een heel goed idee. Ik dacht even zo'n perspectiefwisseling van, waar kan nou nog ruimte ontstaan in Amsterdam om een soort van, nog nieuwe ontwikkeling, om daar mogelijkheden voor te scheppen. En misschien kunt het die platforms kunnen misschien ook wisselen of zo, dat ze niet op dezelfde plek liggen. Het is weer een soort ander soort flexibiliteit en een soort van onverwachtheid die je daarmee ook de stad in kan brengen.
En ik wil nog even naar een term die ik ergens anders heb horen gebruiken. Want wat betekent het nou om een stad te queeren?
Ja, ja dat is dus ja, als een soort ideaalbeeld tegenover die smooth city. Plaats ik dus de poreuze stad, de porous city. En de vraag is, ja, hoe kom je daar? En we hebben het net al over het disordering gehad van door architecten en planologen. Dus een soort van actief disorder aanbrengen. Maar hoe kan je als persoon in die totaal gelikte, geoptimaliseerde stad, hoe kan je daar nou beginnen met een soort van die porositeit te doen ontstaan? En ja, daar gebruik je inderdaad het woord queering voor. Queer als in de oorspronkelijke term van het vreemde. En dit mens natuurlijk heeft natuurlijk ook specifiek een connotatie met een soort seksuele identiteit. Daar kan het ook over gaan, maar niet per se. Het gaat denk ik vooral ook in die soort van die actieve vorm van queering, het proces van iets vreemd maken. Het iets onverwacht, spontaan, frictievol, schurend te maken. En dat kan denk ik op heel veel verschillende manieren. Als jij, om even terug te komen bij het simpele voorbeeld van politieke stickers plakken. Misschien het kleinste voorbeeld wat je kan bedenken. Maar een soort van in een stad, een kinkerstraat die helemaal schoon opgepoetst is. En waar langzaam steeds duurdere winkels komen. Waar alle appartementen voor de hoogste prijs verkocht worden. Als jij daar met een stapeltje stickers loopt en zegt van dit vind ik. Dan is dat een hele minieme vorm van queering die je aanbrengt aan de stad. Dus in plaats van dat je een soort van gladde spiegel hebt van de stad, zit daar ergens iemands mening ook gerepresenteerd in die stad. En dat is denk ik een heel soort klein voorbeeld. En wat er daarmee gebeurt, door die queering ontstaat voor mij die porositeit. Dus een soort van, en er zit opeens in dat gladde oppervlak zit eigenlijk één gaatje van iemand heeft daar toch een soort van zijn eigen draai aan gegeven. En voor een tweede persoon die langsloopt, die kan daar denk ik heel makkelijk weer een tweede sticker bij plakken. Dat is misschien de reversed broken window, de omgedraaide broken window theory. Hè? Er is één sticker geplakt en dan is het wel iets makkelijker om een tweede sticker bij te plakken. Dat zie je trouwens vaak in de stad. Hè? Als er ergens al een soort sticker-ecologie ontstaan is, van die groeien heel erg. Soort van, er worden een soort hele velden van kleurrijke stickers. En maar goed, dit is natuurlijk een heel, op een bepaalde manier, een beetje een suf voorbeeld. Maar het kan ook op een soort grotere schaal. Ik denk wat Hotel Mokum gedaan heeft. Dat is natuurlijk ook een vorm van het queeren van de stad. Hè? Die Marnixstraat is helemaal opgepimpt. En de Leidstraat is één grote gladde space geworden. En op het moment dat zij daar dat oude hotel binnengingen, dat is natuurlijk letterlijk een soort van het verwarren en verdraaien van die orde van de stad. En ook letterlijk het creëren van porositeit. Ik bedoel, dat was helemaal dichtgetimmerd. En ze hebben letterlijk die planken van de gevel gehaald. Dus er ontstond weer een soort adem. Die deur kon je in en uitlopen. Dus er ontstond letterlijk een soort poreuze stad waarin mensen met elkaar bezig waren om die stad vorm te geven. Ja. En ja, dus vandaar het queeren. Ja. Als belangrijke term. Ja.
En
Kan je er iets mee?
Nee, daar kan ik zeker iets mee. Ja. Dankjewel. Ja. Ik ga proberen een brugje te maken naar een andere vraag die ik had. Want ondanks dat je queer niet gebruikt op de manier zoals het vaak nu wel wordt
gebeten. Zo kan je het ook gebruiken.
Nee, maar toch wilde ik nog even stilstaan bij het feit dat wij hier wel aan tafel zitten nu met drie mannen. Die een bepaald soort onveiligheid op straat nooit hoeven te ervaren. Namelijk het worden aangeboden. Dus ik wil graag even kijken naar die veiligheid.
Ja.
Want het is voor ons makkelijk praten.
Ja, en het zit ook absoluut een gevaar van romantisering.
Ja.
Lekker ruig. En ruige stad, dat is heel tof en zo.
Ja. Ik woon hier in de buurt in de binnenstad. En ik vind het heel leuk door ook om hier te wonen. Door eigenlijk alle toeristen en de gekkigheid en wat dan ook. Ja. Houdt het bruisend. Maar goed, maar vrouwelijke huisgenoten van mij, die willen toch niet 's avonds over de wallen lopen soms.
Ja, nee, en dat is ook vreselijk natuurlijk. Dus daarom denk ik ook dat we, dat die ruigheid, dat we dat niet, of de onveiligheid, dat we dat absoluut niet moeten romantiseren. En er is een goede feministische geograaf, Leslie Kern, die ik ook veel citeer in het boek. En die zegt van ja, de stad vandaag de dag is nog steeds een city of man. En dus alles wordt eigenlijk soort van gepland en bedacht met de man in het achterhoofd, zeg maar. Dat is nog steeds het uitgangspunt eigenlijk. En in haar werk geeft ze daar hele goede voorbeelden voor waar dat allemaal uit blijkt. En daar kan ik me zeker in vinden. En Maar ik denk ook wat een beetje het gevaar is op een bepaalde manier, en dat schrijft Leslie Kern ook heel goed, dat het denk ik een illusie is dat de smoothificering, dat per se de feministische stad is, zeg maar. Dus een soort van een hypergecontroleerde stad met overal camera's en politie, waarin alles een soort van heel duur gemaakt is. Is niet per se een veilige stad voor alle vrouwen of alle queers, bijvoorbeeld. Ik denk dat ook. Leslie Kern schrijft bijvoorbeeld van, en dat denk ik, om dat te creëren, zijn heel veel andere gemarginaliseerde groepen weer verwijderd, zeg maar. De daklozen die zijn eruit gegooid. Alles wat niet, zeg maar, in het gelikte plaatje past, is verwijderd. Alleen maar om een soort illusie van totale controle te creëren. En Leslie Kern zegt terecht van, ja, we zouden naar een heel soort ander soort concepten van veiligheid toe moeten. Niet eentje die gebaseerd is op een soort van hyperconsumentisme en surveillance, camera's en politie, maar veel meer naar een soort intersectioneel idee van, dat is gemeenschappen met elkaar voor vormen van veiligheid zorgen.
Sociale controle.
Sociale controle. Zonder dat het heel normatief wordt, maar meer een soort van. Dat is denk ik bijvoorbeeld ook een probleem in de binnenstad van Amsterdam. Ik denk veiligheid is voor een groot gedeelte gebaseerd op het feit dat je een soort gevoel hebt van, daar wonen mijn buren, daar zit die winkel. Als ik daar loop, dan herken ik dat. Wat je natuurlijk in Amsterdam, zeker op de Wallen hebt, omdat ze miljoenen toeristen hebben losgelaten op deze stad. Dat je eigenlijk totaal meer geen beeld hebt ook wie jouw buren vaak zijn. Je ziet de enige mensen die je tegenkomt op straat zijn hordes toeristen. En nooit meer een soort van de studenten die een stukje verderop wonen, of de groep mensen die kunstenaars die daar eentje verderop zitten. Daar heb je eigenlijk steeds minder een beeld van. Omdat je eigenlijk, op het moment dat je buiten komt, overspoeld wordt door een soort van toeristenmassa. En dat is denk ik, daardoor ontstaat ook niet een soort van die sociale, gedeelde, gezamenlijk gemaakte veiligheid. En dus dan zie je ook dat de enige manier waarop de gemeente daar weer op kan ingrijpen, is vervolgens om allemaal van die politiecamera's te laten ophangen. En dat is denk ik niet het soort veiligheid die je vanuit feministisch perspectief zou moeten ambiëren. Maar goed, we zitten hier met drie mannen aan tafel. Dus, misschien zouden we daar ook weer, misschien de volgende keer Leslie Kern inbellen vanuit de studio.
Dat zou wat zijn. Maar ja, verschillende soorten veiligheid, misschien ook verschillende soorten leefbaarheid. Iedereen heeft dan een leefbaarheid, maar volgens mij hoef ik hun leefbaarheid niet zo.
Nee. Dat is interessant dat je dat zegt. Nou, dat is denk ik, dat zie je nou ook gelijk weer op de Wallen, waar ik trouwens ook zelf woon. Zijn buren ongeveer.
Nooit gezien.
Er zitten altijd 20 toeristengroepen tussen. Ja. Het is natuurlijk verschillende soorten leefbaarheid. En het idee dat leefbaarheid een soort opgeknapt pleintje is met een dure koffiewinkel, waar geen auto's zijn, met alles een soort van perfectie en optimalisatie. Het idee dat het meest leefbaar is een heel subjectief beeld. En ik bedoel, ik herken mezelf daar helemaal niet in. Dat is ook de reden dat ik heel graag op de Wallen woon. Dat ik juist een soort van de chaos en intensiteit, hele fijne omgeving vind om in te verblijven en in te wonen. Een soort van. Ja, je hoort de hele nacht, hoor je een soort van geroezemoes en zo. Ik vind dat zelf heel, heel prettig. En dat is dus een heel ander soort leefbaarheid.
Vat ik het dan ook goed samen als je die smooth city, dat hele gelijk trekken van die hele stad, dat is een soort neutraliteit creëren, waardoor iedereen zich ergens wel in herkent, of niemand zich aangestoten voelt door een of andere ruigheid van de stad.
Ja.
En dat zorgt ervoor, dus aan de ene kant dat iedereen misschien wel zich welkom voelt, of ergens, in ieder geval niet, geen afkeer creëert tegen de stad. Want wat kan je zeggen van een heel leeg pleintje?
Ja.
Maar aan de andere kant haal je daar het hele karakter van de stad mee weg.
Ja, precies. Dat is ook precies wat er met de Wallen dreigt te gebeuren nu. Voor mijn gevoel is het een soort Asterix en Obelix dorpje eigenlijk. Hè? Een soort van, je hebt een soort smoothness aan Romeinse legers die een soort klaarstaan om het laatste stukje, het laatste dorpje waar het een beetje chaotisch is, om dat een soort van ook glad te trekken. Zeg maar. Er is natuurlijk van alles te zeggen over prostitutie en hoe dat zich daar nu plaatsvindt. Ook over... gaan we al afronden?
We gaan een beetje afronden.
Oh, shit. Ja. Ik denk dat het soort van, de Wallen, dat daar ook een soort, de forces van de smoothificering staan klaar om dat ook gelijk te trekken. Omdat ze die frictie, omdat dat niet wordt getolereerd eigenlijk. Ja.
Dankjewel René, dank dat je wilde aanschuiven.
Yes.
Dag lieve luisteraars, vandaag was bij ons de gast René Boer. Die wil ik graag bedanken. Ook wil ik bedanken mijn medepresentator Max Waterreus. Tanne van der Wal deed vandaag de techniek en de column was van Piet Ruig. Heeft u vragen of opmerkingen, stuur ons gerust een bericht via social media of mail naar radioswammerdam@gmail.com. Op Instagram, Facebook en Twitter kunt u ons ook nog volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te missen. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen, dan kun je hem terugluisteren of delen. Volgende week zondag om 11 uur blijven we enigszins bij het thema van stedelijke hygiëne. Ik ben er weer als medepresentator bij Emmerans Kaptein, die het uitzending zal verzorgen rondom de Amsterdamse badhuiscultuur. Mijn naam is Momo Schaap, bedankt voor het luisteren naar Radio Swammerdam en ik wens u nog een heel fijne zondag.